Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat voor de kerkraad belijdenis hebben afgelegd en toegelaten zijn tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Joanne den Butter, Joke Driessen, Jaap Hollaar, Wilna van Kempen en Ike Wiegel. En de openbare belijdenis zal plaatsvinden, zo de Heere wil, aanstaande zondagmorgen. En dan deel ik u ook mee dat de kerkraad aanstaande dinsdagavond hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 9e vers van Psalm 51, Gods offers zijn een gans verbroken geest. 51 vers 9. Gemeente, luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit de psalmen, en wel psalm 116, de 116e psalm. Na de schriftlezing zingen we psalm 5, vers 7, maar mij ontmoet uw mededogen. Psalm 5, vers 7. We lezen psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja.
Thank you.
Laten wij samen nu Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we dankzegging doen voor een tweetal gezinnen in de gemeente waarin deze week een baby geboren is. Dat is bij het gezin TC van Dieren en bij M. But. Heren, wij willen aan het begin van deze samenkomst als gemeente in uw huis, onder uw woord, uw heilig aangezicht zoeken en uw naam dankzeggen. Het zijn uw bemoeienissen met ons leven, heren, en daar alleen danken we het aan dat wij nog mogen zijn in het heden der genade en dat we ook nog in welstand mogen samenkomen in uw huis, om hier uw woord met elkaar te beluisteren en te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Het zijn uw bemoeienissen met ons leven, heren. Het is uw onderhoudende trouw en goedheid. En dat is uiteindelijk de verklaring van het feit dat wij hier vanmorgen mogen zijn. Nu bidden wij van u dat gij ons daarvoor dankbaar wilt maken. Dat u onze harten vervullen wilt met oprechte erkentelijkheid tegenover u, onze schepper en de onderhouder van ons leven. En de gever van zoveel goede gaven en de God van alle genade. Heere, vervul ons met dankbaarheid tegenover u, opdat wij niet in het kwaad zouden vallen, dat wij de gaven zouden nemen als rechthebbende mensen, menende dat het allemaal zo hoort. En zo is ons leven vaak, heren, dat is vaak onze instelling, en dat blijkt wel als het wat minder moet in ons leven. En als dingen die we gewoon waren te bezitten ons worden onthouden of van ons worden weggenomen, dan zijn wij geneigd om te klagen en ontevreden te zijn. En al zullen we het dan openlijk zo niet zeggen, maar dan is er toch de verzoeking in ons hart om u de Heere van onrecht te betichten en ontevreden te zijn over uw leiding en over uw weg en over wat gij doet. Maar leer ons zien, heren, dat wij alles verbeurd hebbende zondaren zijn. Dat wil zeggen mensen die nergens recht op hebben, maar die zoveel van wat u ons gegeven hebt al hebben doorgebracht in de dienst der zonde, dat als u het ons nu allemaal zou onthouden, wij alleen maar kregen waar wij door onze zonde recht op hebben. Doe ons zien, heren, dat wij mensen zijn die alles verbeurd hebben, opdat datgene wat u ons geeft waarlijk groot mag worden en dat het ons een wonder mag zijn dat wij nog zijn mogen die wij zijn, en bijzonder dat we nog het voorrecht ontvangen om onder de prediking van het evangelie te komen. Want dat is toch wel iets wat we zeer zeker niet verdiend hebben. Als u met ons in het recht zou treden en ons zou geven wat wij waardig zijn, heren, dan zeker geen prediking van uw genade meer, dan geen boodschap aangaande de Heere Jezus meer, maar dan zou uw vonnis over ons niet alleen geveld, maar ook voltrokken zijn. En dan zouden wij buiten u de eeuwigheid moeten doorbrengen in de duisternis, in de eeuwige ellende. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. En de bezoldiging van de zonde is de dood. En als u het ons nog gunt, heren, om te leven en uw woord te beluisteren, dan is dat omdat u ons dat loon op de zonde nog niet uitkeert. O God, ga van alle genade, gij die ons dan tot nog toe gespaard hebt, zegen op deze uw dag uw woord aan ons hart, voor het eerst of bij vernieuwing. Gebruik dat woord om ons wijs te maken tot zaligheid, om ons te doen vluchten tot u met ons verloren leven, om ons te doen schuilen bij uw bloed, Heere Jezus Christus, waarin alleen vergeving te verkrijgen is, om ons aan u en aan uw dienst te verbinden. Heere, schenk ons uw Heilige Geest en laat uw Geest uw woord gebruiken en het heiligen aan ons hart en het tot zegen stellen in ons leven en in het midden der gemeente, opdat uw naam verheerlijkt wordt, Heere, want dat zal toch het resultaat zijn dat gij bereikt als gij mensen nieuw maakt, als gij zondaren wederbaart, als gij goddelozen met God verzoent, als gij verdorvenen door uw geest gaat heiligen, dan zal dat allemaal toch uitlopen op de verheerlijking van uw naam, de roem van uw deugden. Heere, wilt gij dan vandaag in ons midden werken? Wilt gij uw grote naam nog groter maken? Wilt gij uzelf verheerlijken in wat gij doet? En breng gij ons dan voor het eerst of opnieuw tot kennis der waarheid? Vandaag mogen wij opnieuw luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt, Heere. Laat er dan in ons hart een begeerte mogen zijn om dan ook uw woorden te beluisteren. En niet alleen maar onze godsdienstplichten te verrichten en naar een preek te luisteren en dan straks weer gewoon verder te leven. Maar laat het onze hartelijke begeerte zijn, ja, laat het gebed in ons hart zijn. Spreek gij tot ons, zeg gij tot onze ziel datgene wat we nodig hebben te horen. Wilt gij ons uw stem doen verstaan? En wilt gij hem die uw woord te brengen heeft er dan ook diep van doordringen, Heere, dat hij niet anders mag spreken dan de woorden die gij hem te spreken geeft? Leg gij die dan zelf in zijn mond en geef hem genade en bekwaamheid om naar de zin en mening van uw Heilige Geest de boodschap te vertolken in alles. En dat geldt dan ten aanzien van luisteren en van spreken, zijn we afhankelijk van u. Heere, vervul onze noden en gedenk ons in uw gunst. Vergeef ons ook al onze zonden, Heere, als we het moeten belijden dat we geen recht hebben en dat we geen verdiensten hebben, dan is dat vanwege het feit dat we tegenover u gezondigd hebben. En als gij ons aan de morgen van deze dag al voor uw Heilige Wet geplaatst hebt en ons in uw wet al deed horen het gij zult en het gij zult niet, dan moeten wij, als we tenminste eerlijk zijn en als we tenminste oprecht met onszelf willen omgaan, het hoofd buigen en erkennen, Heere, wat gij ons geboden hebt, hebben we nagelaten. En wat gij ons verboden hebt, dat hebben we gedaan. En daarom, we staan schuldig en onze zonden getuigen tegen ons. Heere, hoe kan dat goedkomen? Alleen als gij, als die God van wie we gehoord hebben in uw woord, dat ge genadig en rechtvaardig zijt en dat onze God ontfermende is, als gij als die genadige, rechtvaardige en ontfermende God ons in Christus zoudt willen aanzien en onze zonden zoudt willen wegnemen door zijn bloed. Heere, wilt gij ons dan zo gedenken en zo op ons neerzien en ook zo onze beden horen in de wegneming van onze zonden om Christus wil alleen? Gedenk gij ook diegenen die hier niet zijn. Heren, we denken aan onze zieken, we denken aan de ouden, we denken aan al diegenen die wettig verhinderd waren en zo niet met de gemeente konden opgaan naar uw huis. Laat uw geest ook in hen werken. En wilt gij hen in moeilijke omstandigheden en in beproeving en in tegenspoeden uw krachten geven en uw hulp doen ervaren? Geef nog uitkomst. Geef in dagen van ziekte nog genadig genezing. En doe ook al deze dingen nog meewerken ten goede. We danken uw naam voor zegeningen ook in het midden der gemeente gegeven. In een tweetal gezinnen werd door uw grote daden ervaren, Heere, dat gij nog steeds de God zijt die wonderen werkt. U hebt kinderzegen gegeven en u hebt de ouders willen verblijden met deze uw daden. Heere, die kinderen mochten in welstand geboren worden. Maar het zijn kinderen die aan een leven begonnen zijn dat, zoals het leven van elk mens, toch ook maar tijdelijk is. En eens komt de dag, en wij bidden van u dat die dag nog ver mag zijn, maar toch eens komt de dag dat ook deze kinderen zullen worden weggenomen uit dit leven. En dan zullen ze met die eerste geboorte niet voor u kunnen bestaan. Dan zullen ze ook de nieuwe geboorte deelachtig moeten zijn. En dat is het wat wij van u bidden, Heere. Gij die de schepper van deze leven zijt en die de God zijt die ze het aanzijn hebt gegeven, wilt gij hen ook dat nieuwe leven schenken dat uit u is. Dat eeuwige leven dat ook door de dood niet verbroken kan worden. En geef de ouders genade, Heere, om dat hun kinderen veel voor te houden. Maar ook genade om zelf vanuit dat genadebeginsel van u te leven. Zegen gij hen zo met elkaar, ook als gezinnen. En geef de ouders alles wat ze nodig hebben, Heere, om in de taak die gij hen gegeven hebt ook getrouw te mogen zijn. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen gij uw woord waar het vandaag ook gebracht wordt. Bekwaam uw knechten tot de taak waartoe gij hen vandaag weer roept. Zegen die arbeid door het werk van uw geest erover en erin te geven. En doe gij alles uitlopen op de verheerlijking van uw naam. In deze wereld is alles erop gericht om die naam van u te onteren en te ontheiligen. Maar Heere, zorg gij er nu voor dat de naam des Heren hoog gehouden zal worden. En dat hij groot zal zijn. Te midden van al de vijandschap. Te midden van al de ongerechtigheid. Zorg gij er dan voor, Heren, dat uw kerk mag worden uitgebreid. Dat uw koninkrijk mag komen. Dat uw volk ook mag worden bewaard. En dat zo uw grote daden zichtbaar worden. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 66, het zevende en het achtste vers. 66, ik zal het brandaltaar doen roken en komt, luister toe, gij Godgezinden. Thank you. Gemeente, aansluitend aan wat we met elkaar overdacht hebben een aantal weken lang over de kerk des Heren, zijn wij nu, zoals u weet, bezig met te luisteren naar het woord van God als dat ons iets zegt over de kerkgang. En we hebben daar met elkaar van overdacht de vraag: waarom gaan we naar de kerk? We hebben vorige week zondag de vraag onder ogen gezien: waartoe gaan wij naar de kerk? En toen hebben we daarvan gezegd: we gaan naar de kerk met de bedoeling om daar wat te ontvangen. En vanmorgen willen we diezelfde vraag: waartoe gaan wij naar de kerk? Nog een keer overdenken en dan het antwoord geven vanuit de schrift: we gaan daarheen om daar wat te brengen. Dus we gaan naar de kerk om wat te ontvangen. U herinnert zich dat wel, dat de Heere beloofd heeft dat hij zijn volk zal verblijden en verheugen in zijn bedehuis, en dat daar in zijn huis, waar zijn woord verkondigd mag worden, ook zijn zegen mag worden verwacht. Daar doet de Heere zichzelf kennen, daar spreekt hij, daar wil hij datgene geven wat een arme zondaar nodig heeft, in woord, in sacrament en door de toepassende werking van de Heilige Geest. En zoals we zagen, willen we aan die gaven en aan die zegeningen van de Heere deel ontvangen, dan is het wel nodig dat er bij ons plaats voor is. Anders gezegd, dan zullen we toch met lege handen moeten komen. Met handen die leeg gemaakt zijn, opdat de Heere er wat in kan leggen. En dan zal ons hart er toch ook ontvankelijk voor moeten zijn om dat woord van de Heere te ontvangen. En daarom, zo heb ik u gezegd vanuit het woord des Heeren, is ook voorbereiding nodig. We spreken gemakkelijk en veelvuldig over de voorbereiding als het gaat over de viering van het heilige avondmaal. En er gaat geen avondmaalsviering voorbij of die is voorafgegaan door een voorbereidingszondag en een voorbereidingsweek. Maar eigenlijk vereist elke kerkgang een bepaalde voorbereiding. Ten slotte gaan we in elke kerkdienst de Heere ontmoeten zoals hij in zijn woord tot ons komt. En gaan we in elke kerkdienst ontzetten onder de verkondiging van zijn woord. En daar moeten we toch wel op voorbereid zijn. Maar behalve dat wij dus naar de kerk komen om daar wat te ontvangen en dus met lege handen moeten komen, laat het woord van de Heere ons vanmorgen zien dat wij naar Gods huis mogen gaan om daar wat te brengen. En dat we niet met lege handen mogen komen. U zegt, maar dat begrijp ik niet. Je moet met lege handen komen omdat je anders niets kunt ontvangen. En nu wordt ons gezegd dat we niet met lege handen mogen komen als we naar de kerk gaan. Jawel, en dat zegt het woord van de Heere zelf. Als de Heere zijn voorschriften geeft aan het volk Israël omtrent de viering van bijvoorbeeld de grote feesten, dan weet u dat de Heere het volk voorschrijft dat zij geregeld voor Gods aangezicht in het door de Heere aan te wijzen heiligdom moeten verschijnen. En dat ze de Heere feest moeten houden en met name op paasfeest, pinksterfeest en loofhuttefeest. En dan staat erbij dat als die Israëlieten zo naar de tempel of naar de tabernakel gaan om die feesten te houden en voor Gods aangezicht te komen, dan staat daarbij Exodus 23 vers 15, doch men zal niet ledig voor mijn aangezicht verschijnen. Niet ledig. Niet met lege handen dus. Ze moesten wat meebrengen. Een lam of een bok of een ander dier dat als offer zou kunnen dienen. Of de eerstelingen van de oogst die ze ingezameld hadden. of wat meel, of wat olie, of wat wijn, of wat brood. Alles wat maar door de Heere geaccepteerd zou kunnen worden, reine dieren en ook de gaven van het gewas op het land. Alles waarmee ze de Heere zouden kunnen vereren als met offergaven, dat mochten ze meebrengen, maar ze moesten het wel meebrengen. Ze mochten niet met lege handen komen. Jong en oud moest zich aan dat voorschrift van de Heere houden. Maar u zegt, dat snap ik niet, dat is in strijd met wat we dan vorige week gehoord hebben. Wel met lege handen komen, anders kan God niets aan ons kwijt. Anders gaan wij ervaren wat Maria in haar lofzang zegt, rijken heeft hij ledig weggezonden en alleen armen heeft hij met goederen vervuld. En u toch weer wat meebrengen. Ja, maar u moet daar toch geen tegenstelling van maken, gemeente. Het zijn, op het eerste gezicht lijkt het wel een tegenstelling, maar het gaat over dingen van heel andere soort, heel andersoortige zaken. Als het gaat om met lege handen komen, dan gaat het erom dat wij niets van onszelf mee kunnen brengen aan gerechtigheid. Die hebben we niet. En aan deugd, want die bezitten we niet. En aan heiligheid. Wij hebben niets wat wij kunnen meebrengen waarmee wij onszelf bij God kunnen aangenaam maken. Waarmee wij Gods gunst kunnen verdienen. We hebben niets waarmee wij onze zonden kunnen bedekken. En zo moeten we maar altijd in onze armoede komen. Niets bezittend in onszelf, maar als verloren zondaren voor God. Die alleen kunnen leven van wat hij in zijn genade schenkt en toerekent. Zo moet een mens met lege handen komen. Zo kan hij ook deel ontvangen aan die gerechtigheid en aan die volkomen genoegdoening van de Heere Jezus. Zo kan hij ontvangen uit de volheid van Christus genade voor genade, omdat hij dat in zijn arme verloren zondaarsbestaan nodig heeft. Maar als vanmorgen tot ons gezegd wordt vanuit Exodus 23 dat we niet ledig voor Gods aangezicht moeten verschijnen, dan moet u niet denken dat de Heere nu alles in één keer omdraait en dat hij van ons verwacht dat we toch wat gerechtigheid en toch wat deugdzaamheid en toch wat heiligheid meebrengen om zo voor zijn aangezicht te kunnen bestaan. Nee, als de Heere zegt tegen Israël dat ze wat mee moeten brengen en niet ledig zullen komen, dan bedoelt hij niet om daarmee hun zaligheid te kopen. Dan bedoelt hij niet die dingen waarmee ze zichzelf waardigheid kunnen geven, maar dan bedoelt hij dat zij dat moeten meebrengen waarin zij hun erkentelijkheid, waarin zij hun dankbaarheid mogen uitdrukken en waarmee zij hun begeerte mogen kenbaar maken, dat nu de dienst der verzoening die de Heere genadig heeft ingesteld zou mogen worden onderhouden in hun midden, opdat ze daarbij en daaruit mogen blijven leven. Zo moet een mens, als hij naar de kerk gaat, toch wat meebrengen. Wat bracht de Israëliet dan mee? Offers. Maar wij brengen toch geen offers meer mee? Die zijn toch afgeschaft? De bloedige offers in ieder geval. Voor ons is er toch geen voorschrift meer om met een lam of met een geitenbok naar de kerk te komen of naar een heiligdom om dat daar te offeren. En we hebben toch ook de voorschriften niet meer om met de eerstelingen van onze graanoogst of met de eerstelingen van onze kudde naar de Heere te komen en zo gaven op zijn altaar te leggen? Nee. Zo hebben we geen verplichting meer tot het brengen van offers. Maar nieuwtestamentisch gesproken is er nogal een reden om te zeggen dat de nieuwtestamentische gemeente toch met een bepaald soort offers voor Gods aangezicht zal verschijnen. Ik denk aan een woord uit de eerste Petrusbrief. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Zie, daar worden al die gelovigen die de Heere onder het nieuwe verbond heeft, priesters gemaakt. Ze zijn gezamenlijk een heilig priesterdom en een priester brengt offers, zo staat het hier ook, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dus geestelijke offeranden. Door de nieuwtestamentische priesters, dat zijn al de gelovigen, gebracht. En als u mij dan vraagt, wat zijn dat dan voor offers, die geestelijke offeranden, dan wil ik u vanmorgen 4 van die offers laten zien. En we vinden ze allemaal in de schrift. 4 van die geestelijke offers, die als het goed is, door de kerkganger worden meegebracht, als hij voor Gods aangezicht gaat verschijnen. Want hij mag niet leeg komen. Hij moet dat toch meebrengen. Dat is Gods recht. Dat is Gods eis. Daar hebben wij, heeft de Heere recht op, en dat is de heilige verplichting die hij op zijn volk legt, om hem met die geestelijke offeranden te vereren. Ik zou u er 4 noemen. En de eerste, dat is dat geestelijke offer dat we in de 51ste psalm vinden. We hebben er aan het begin van de dienst al van gezongen. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Of om het in de onberijmde tekst te lezen, de offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Nou, dat is een offer, nietwaar, zo wordt het genoemd. En dat het een geestelijk offer is, dat is voor iedereen duidelijk. Hier wordt geen lam bij geslacht, hier wordt geen bloed bij vergoten. David zegt dat in deze boetepsalm. Hij heeft het ontdekt te midden van de ellende en van de schuld waarin hij zit, nadat hij de ontdekking gedaan heeft dat hij tegen God gezondigd heeft, tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Hij had heel wat op zijn geweten ten opzichte van mensen, maar vooral heeft hij ontdekt dat zijn zonde, zonde tegen God is geweest. En nu heeft hij ook, en daar getuigt hij in deze psalm van, nu heeft hij ook geleerd dat het met offers niet goed te maken is. Als het daarmee goed te maken zou zijn, met een brandoffer of met een schuldoffer, ach, dan zou hij ze brengen en dan zou hij ze ook vrij gemakkelijk hebben kunnen brengen, omdat hij wel gesteld was, maar hij weet dat daarmee de schuld niet weggenomen kan worden en dat daarmee de gunst van God niet verworven kan worden. De Heere verlangt een ander offer, een geestelijk offer. Het was onder het Oude Testament dus ook ten diepste al zo dat het om de geestelijke offers ging. Ziet u wel, Petrus spreekt daarover, maar David heeft het ook al beleefd, dat het om geestelijke offeranden gaat, die goden moeten worden opgeofferd. En David heeft ontdekt dat het offer dat Gods heilig oog behagen kan, dat de Heere nu bij hem zoekt, het offer van een gebroken hart is. Wat is dat, een gebroken hart en een verslagen geest? Het hart kan door verschillende oorzaken gebroken worden. Ik noem er maar 2. Het hart kan gebroken worden. De geest kan verslagen zijn als een mens er erg in krijgt wie hij eigenlijk voor God is. Als al de camouflage eraf gaat en als al de vrome godsdienstige schijn eraf valt en als je niets meer bent in die ontmoeting met de Heere. En als je met heel je bestaan verloren bent voor God. Wanneer breekt het hart als een mens zondaar wordt voor God? Het is nog een heel verschil of je zegt dat je zondaar bent of dat je beleeft dat je zondaar bent. Met heel je rechtzinnige belijdenis van het zondaar zijn kun je nog een heel hart overhouden. Een ongebroken hart en een onverslagen geest. Maar als God je zondaar maakt, als hij zijn woord door zijn heilige geest toepast aan je hart, en als de vinger van Gods gebod en van Gods geboden op ons gericht wordt, en als het ons duidelijk wordt, gij zijt die man, en als we zo gaan ontdekken wat we misschien altijd hebben willen ontlopen en waar we aan wilden voorbij leven en waar we ten diepste niet aan geloofd hebben, als we zo gaan ontdekken en moeten geloven en moeten aanvaarden dat wij niet deugen voor God en dat wij verdoemelijk en verwerpelijk zijn voor onze schepper en wetgever, dan breekt het hart. Dan blijft er geen mogelijkheid meer over om jezelf overeind te houden. Dan moet de mens schuldenaar worden voor God. En dan kom je in die situatie waar David in deze 51ste psalm kwam. Dat is meestal niet het enige waardoor het hart breekt, want de Heere geeft daar tegelijk wat bij. Bij die diepe ontdekking aan de zonde en bij die overtuiging door de Heilige Geest in ons binnenste dat wij verdorven zijn en schuldig zijn. Daar is in de regel toch ook dit bij, dat de Heere toch ook iets, zei het dan dat de ziel zich daar lang niet altijd bewust van is, maar het is wel op de achtergrond het geheim dat de Heere toch ook iets van zijn liefde en van zijn genade doet ervaren. En dat bewaart in die ontdekking tegelijkertijd weer voor wanhoop. De Heere houdt zo iemand die hij neerslaat, als ik het zo mag zeggen, toch ook weer overeind. Hij ondersteunt hem, zij het onzichtbare, zij het voor de ziel zelf ook niet waarneembaar. Maar achteraf wordt het toch wel ontdekt. De Heere heeft in die nood en in die ellende tegelijk ook het gebed in de ziel gelegd. De smeking en de schuldbelijdenis, maar ook de bede om ontferming en om barmhartigheid. Nou, zo krijgt de mens een verbroken hart. Het hart van de mens kan ook verbroken worden, en dat is het tweede wat ik u noem, doordat hij zo overtuigd, zo overweldigd kan worden door de goedertierenheid Gods. Dat de Heere nou met zo'n mens nog te doen wil hebben. Met zo'n albederver, met zo'n dooier, met zo'n verkwister van de gaven Gods, dat de Heere met zo iemand nog bemoeienissen wil hebben, dat de Heere zo iemand nog nawandelt, dat de Heere nog zijn gunsten aan zo iemand bewijst. Dat de Heer het nog niet moe is, maar dat de Heer nog in zijn langmoedigheid een gelegenheid geeft om hem aan te roepen, aan te lopen. En dat het nog gehoord mag worden, ook al moet je geweten je aanklagen. En al staat alles van Gods wet tegenover je, dat de Heer dan toch nog zegt, zoekt mij en leeft. En de over de indruk daarvan en de overtuiging daardoor kan zo overweldigend zijn dat ook daardoor het hart meegebroken en de geest verslagen wordt. Gemeente, als het goed is, ga je met iets van dat offer naar de kerk. Ga je met het besef, in het besef naar Gods huis, dat je een zondaar bent. En dat zal er toch wel eens achter kunnen zitten, ook als van oude tijden af al ons in de kerkdiensten wet des Heren wordt voorgehouden. Niet het enige doel van de wetslezing, maar een van de dingen die er toch achter zitten is dat wij, zo zegt onze catechismus het toch ook, dat we hoe langer hoe meer van onze zonde en zondige aard overtuigd zouden worden. En vooral als je zondagsmorgens naar de kerk gaat en je wordt als het ware op de drempel van de kerk al geconfronteerd met Gods heilige eisen. Met de bedoeling dat je het goed zult weten, dat je komt als een verdorven zondaar in de presentie Gods. En dat moet er dan aan meewerken, dat je je geschuldig gaat voelen, opdat dat offer niet zal ontbreken. Dat offer van een verbroken hart en een verslagen geest. De Heere zoekt geen mensen met een onverslagen geest. De Heere zoekt geen mensen, heeft geen behagen in mensen die zichzelf handhaven en groot houden. En die boven hun eigen stand als zondaar leven. De Heere zoekt geen mensen en heeft geen behagen in mensen die in eigen kracht staan. Ook niet in hun eigen vrome kracht. Maar het offer dat hij zoekt en dat van hem niet veracht is geweest, dat is het offer van een verbroken hart. En een gezegende kerkdienst is te verwachten, als we met dat offer voor zijn heilig oog mogen verschijnen. Als we als de tollenaar naar het huis des Heren gaan, o God, wees mij de zondaar genadig. En is er geen reden voor gemeente, om zo naar Gods huis te gaan? Zijn we dan niet, elke keer als we weer voor de spiegel van de wet gesteld worden, zijn we dan niet die schuldigen? Zijn we dan niet de overtreders? Hebben we dan niet tegen elk van Gods gebod met gedachten, woorden en werken overtreden? En de kerkgang vereist, zo zei ik vorige week, voorbereidingen. Kan het in dit licht nog weer herhalen, de kerkdienst eist voorbereiding. Ook in dit opzicht een iegelijk bedenken bij zichzelf, zijn zonde en vervloeking. Ga dat nou voordat u naar de kerk gaat eens langs. Ga dat nu eens langs hoe dat in die afgelopen week geweest is. Ga dat nu eens langs hoe u tegenover God en tegenover uw naaste geweest bent. Ga dat nu eens na, hoe uw woorden geweest zijn. Hoe uw daden en hoe uw gedachten geweest zijn. Roep dat nog eens in herinnering. En zie dan eens wat een ellendig mens u bent. Zie uw hart eens na. En vraag u eens af hoeveel er nu in dat hart leeft voor de Heer. Hoeveel er in die afgelopen week in uw hart geweest is voor de Heer. Aan liefde tot hem, aan liefde ook tot de naaste. En moeten we dan niet zeggen, en daar wil de Heer ons brengen, en daar wil de wetslezing ons brengen. Wee mij, want ik verga. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Zoek dat offer nu eens op. Zoals een Israëliet als hij naar de tempel ging, voordat hij van huis ging, eerst naar zijn kudde ging en daar een schaap of een lam uitzocht. En dat moest ook nog een volmaakt lam zijn. Dat moest ook nog gaaf zijn. Zo denk ik, als wij naar de kerk gaan, dan zijn wij van tevoren bij onze kudde geweest. Dan zijn wij van tevoren bij onze voorraad geweest. En dan heeft de Heere de recht op dat we daar een lam hebben uitgezocht. Het lam van een verbroken hart. En van een verslagen geest. En dat we dat meebrengen als we voor zijn heilig oog verschijnen. Om daar als een zondaar, maar zo ook als een smikkeling, aan zijn voeten te mogen neerzetten. Heere, wees mij genadig. Heere, ontferm u over mij. Dat is de gestalte die er moet zijn, zou het niet? Zo mag je wat meebrengen. De Heere wil niet dat we leeg voor zijn aangezicht verschijnen. Tweede offer dat de Heere zelf in zijn woord voorschrijft, dat is weer een offer dat ik in de psalmen terugvind, dit keer in de 141ste. Er wordt ook weer gesproken over offers, geestelijke offers. Maar dit keer niet een verwijzing naar dat offer dat op het brandofferaltaar gebracht werd, maar een offer dat gebracht werd op het reukofferaltaar. U weet, er stond in de tabernakel en in de tempel en dan met name in het heilige nog een ander altaar, een klein altaar waar geen dieren op geofferd werden, maar waar reukwerk op gebrand werd. Wel nu, de dichter van de 141ste psalm denkt aan dat reukoffer. En dan zegt hij, mijn gebed wordt gesteld als reukwerk voor uw aangezicht. En dan heeft hij in het vers daaraan voorafgaande zijn gebed al aan de Heere bekendgemaakt. Heere, ik roep u aan, haast u tot mij. Neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. En zo heeft de dichter gezien dat ook het gebed een offer is. En hij bidt dat de Heere zijn gebed zal willen aanschouwen en zal willen behandelen, zoals hij het reukwerk op het reukofferaltaar aanschouwt en behandelt. Nu, en we hoeven er niet lang naar te zoeken, gemeente, maar in het Nieuwe Testament wordt ons heel wat over het gebed, ook het gebed in de kerk gezegd. Ik heb het niet over het persoonlijk gebed in de eerste plaats, dat is een onderwerp apart, maar het gaat nu over de kerkgang en dat wil zeggen, het gaat dan vanmorgen speciaal bij dit offer over de gebeden die ook in de kerk gebeden worden. En als het goed is, komt iedereen hier persoonlijk met een gebed in zijn hart. En dat gebed dat hij in zijn hart heeft, dat zal hij thuis toch ook al gebeden hebben. Dat hoort ook bij die voorbereiding weer, nietwaar? Je gaat niet pas bidden om een zegen als je al in de kerkbank zit. Het is thuis al begonnen als het goed is, maar het wordt in de kerkdienst en alweer bij de kerkdeur, bij de drempel, bij het begin van de kerkdienst ons voorgehouden als de dienst in feite toch begint met een stil gebed, waarin ieder voor zich zijn vraag, zijn verzoek aan de Heere kan voorleggen en waarin ieder voor zich de Heere nogmaals aan het begin van de eredienst kan vragen, Heere, schenk thans uw zegeningen. Maar dan overigens, dan wordt er in de kerkdienst nog meer gebeden. Dan zijn er ook de openbare publieke gebeden. En de schrift wijst ook aan waar dat over moet gaan. De schrift wijst aan wat daar de inhoud van is. Maar de bedoeling van die openbare gebeden is toch dit, gemeente, dat we als gemeente bidden. En dat we ook in het openbare gebed mee bidden. En niet wachten tot 10 minuten of een kwartier later het amen gezegd wordt, zodat de dienst weer voor ons gevoel verder kan gaan, maar dat wij in het besef in Gods huis zitten, dat we van begin tot eind in spreken en in luisteren diep en steil afhankelijk zijn van de Heere en van wat Hij geven wil. En daarom waarachtig kerk gaan, dat is als wij met dat offer van het reukwerk van het gebed naar de kerk gaan en als in dat opzicht ook onze handen niet leeg zijn. Gaan wij zo als biddende mensen? En gaan wij zo als biddende mensen die onze nood kennen? En de nood van onze medemens en de nood van de gemeente en de nood van het koninkrijk en van de ganse christenheid? Beseffen we dat? Dringt dat tot ons door? En is het die nood die ons uitdrijft? En is het in ons gebed ook het vertrouwen op God die de enige is die ons horen en antwoorden en zegenen kan? Is het dat vertrouwen op de Heere dat ons uitdrijft en aan de troon der genade bindt? En is er in dat bidden, en dat moet ook bij dat reukwerk horen, is er ook de verwachting? dat nu de Heere gezegd heeft, zoek mijn aangezicht, hij ook antwoord geven wil, hij ook zegenen wil, hij zijn handen ook openen wil, en is er in de beleving van onze nood, omdat zodat wij dat offer niet volmaakt kunnen brengen, een opzien tot de geest der gebeden die onze zwakheden mede te hulp moet komen? Ze zullen niet leeg voor mij verschijnen, zegt de Heer. Nu, dit verwacht de Heer van de kerkgaande gemeente. Dat het een biddende gemeente is. Dat het een gemeente is die voor Gods aangezicht buigt in smeekgebed. En dat het een gemeente is die kent de nood en de ellendigheid van ons verloren bestaan. Maar ook dat er een besef is dat de Heere alleen zegenen kan. En dat de Heere de enige hoorder der gebeden is. En dat de Heere ook een genadig en een ontfermend God is. Die geeft wat gesmeekt wordt. Dat is een tweede offer dat niet gemist mag worden, gemeente. En dat we mee moeten brengen. En ik zei het al, dat offer moet ook thuis voorbereid worden. En dat offer moet thuis ook beginnen. Een derde offer dat in de schrift genoemd wordt, vinden we in Hebreeën 13. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Alweer een offer en uiteraard een geestelijk offer. Maar weer van een andere aard. Het is weer wat anders dan het offer van Psalm 51. Dit is ook weer wat anders dan het offer van Psalm 141. Dit is het offer des lofs. De vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dit is de belijdenis. De belijdenis, ja, van het geloof. En daarom is het alweer zinvol en zinrijk. En dan denk ik aan de avonddienst, dat ook publiekelijk het geloof beleden wordt. En dat moet geen vorm worden, gemeente. Dat moet geen onderdeel van de eredienst worden waar we verder geen aandacht aan besteden. Net zo min als dat de wetslezing een vorm, inhoudsloze vorm mag worden. Dit moet wezen, dit moet inhoud voor ons blijven houden. Hier al wordt het door één man gezegd. Hier is de gemeente, als het goed is, aan het woord. De naam des Heren wordt beleden. Maar er zijn ook momenten waarop de naam des Heren beleden wordt, niet maar door één man alleen, waarbij de anderen zich dan stilzwijgend voegen. Maar er is in onze kerkdienst ook het element waarin we gemeenschappelijk onze stem verheffen tot de Heren. Ik denk aan het zingen. En dat is een wezenlijk element in de eredienst. Dat is niet om zo af en toe de prediking en de gang van de eredienst te onderbreken, maar dit is naar Gods eigen wil. Efeze 5, Colossense 3, ze zeggen uitdrukkelijk dat er gezongen moet worden. En het kon best ook eens wezen dat de apostel in de Hebreeënbrief dat ook op het oog heeft, of in ieder geval mee op het oog heeft als zij spreekt over de offerande des lofs, die de vrucht der lippen is die zijn naam beleiden. En is daar geen reden voor om dat offer in Gods huis te brengen? Ik heb zo pas gehad over onze zondigheid en over onze verdorvenheid, en dat moet dan tot resultaat hebben het offer van een verbroken hart en het offer ook van het gebed, de smeking. Maar als je nou eens overdenkt, gemeente, wie God is en wie God geweest is voor ons, ook in de afgelopen week. En als we dan eens overdenken zijn bemoeienissen met ons leven, zijn onderhoudende trouw, zijn zorg, zijn gunst bewijzen. Als we er dan eens bij stilstaan dat we weer mogen zitten in zijn huis onder de verkondiging van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Als we dan eens bedenken dat we weer mogen horen de naam van hem die zich tot een offer gegeven heeft en die zo verzoening gedaan heeft door zijn bloed. Als we dus bedenken dat de Heere daarin weer bewijst dat hij geen lust heeft in onze dood, in onze ondergang, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Als we er eens bij stilstaan wie God in de menigvuldige blijken van zijn goedheid en goede tierenheid voor ons is geweest, ons leven lang al tot op dit ogenblik. En meer nog als we dan ook eens bedenken, en dat geldt dan voor diegenen die de Heere persoonlijk in hun leven hebben leren kennen, de opzoekende liefde, de genade Gods aan hen verheerlijkt, de keren dat het woord geheiligd werd aan het hart, de keren dat de Heere opening gaf in het gebed en zicht gaf op zijn belofte en hoop gaf in de ziel en verlangen wekte naar zichzelf en naar de kennis van zijn zoon. Als je al die dingen dan eens bedenkt, heeft de apostel dan geen gelijk als zij zegt, laat ons dan door hem altijd Gode opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Heeft de Heere dan geen recht op dat offer, dat lofoffer, dat dankoffer, waarin de eer zijns naams gezocht wordt? En laat ik het dan, omdat het over de kerkgang en de kerkdienst gaat vanmorgen, bijzonder betrekken over het, op het zingen der gemeente. Zoals ik al zei, naar Gods eigen inzetting is dat gebruik in de kerk. En hoe is ons zingen in zijn huis? Je kunt je de vraag stellen, zingen we met onze mond? Of zingen we ook met ons hart? Zijn het alleen de lippen die we gebruiken en is het alleen onze stem die we gebruiken of zit daar ook ons hart in? Als het alleen dat eerste is, dan is het misschien wel wat de vorm betreft een offer, maar dan heeft het voor de Heere nog weer geen waarde. Laat toch het hart zich aan onze woorden paren. Hoe is ons zingen, gemeente? Doen we het met ons hart en doen we het met heel ons bestaan? Doen we het met eerbied? Doen we het om de Heere erin te verheerlijken? Doen we het met aandacht, om met aandacht ook te letten op de woorden die we zingen en uitspreken? Als ik zo hier op de preekstoel sta of zit onder het zingen, dan hoor ik nogal eens wat onregelmatigheid. De een zingt vlugger dan het orgel en de ander zingt langzamer dan het orgel. En waar is dat voor nodig? Vindt u dat het orgel te langzaam speelt en dat de gemeente te langzaam zingt? Of vindt u dat het te vlug gaat? Dat lost u in uw eentje in uw plaats toch niet op. Laten we ons ook in dat opzicht houden aan de orde. En laten we alstublieft ook in dat opzicht, ook wat de buitenkant betreft, een gaaf offer aan de Heere brengen. En geen verminkt offerdier. En laten we werkelijk ook zingen. Niet zoals sommigen de mond half open doen en een beetje mompelen, terwijl je een goede stem van de Heere gekregen hebt. Laten we zingen, een offerande des lofs. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Dat is de Heere toch wel waard. Dat is de Heere toch wel waard. Of niet? Omdat zo ook dit offer werkelijk gebracht mag worden tot eer en tot roem van God. En opdat zo ook onze eredienst aan het doel beantwoordt. Ik weet wel, in onze reformatorische traditie hebben wij in onze eredienst de hoofdaccent laten vallen op de prediking en terecht. En het tweede wat accent krijgt, dat is het gebed en terecht. Maar het andere is geen bladvulling. Dat zijn wezenlijke elementen. En die horen er wezenlijk bij, de wetslezing waar ik het over gehad heb, de geloofsbelijdenis die ik noemde, maar ook het zingen, wezenlijke elementen in de eredienst die de Heere zelf in zijn gemeente heeft ingezet en waarin zijn eer bedoeld moet worden, offeranden waar hij recht op heeft. En het vierde offer, en dat is alweer een wezenlijk element in de eredienst, ik verwijs u naar een andere plaats in de brieven van Paulus, de Filippenzenbrief. En dan gaat het over iets heel gewoons, en dat hebben wij weggestopt. Zo'n beetje in de kerkdienst, onder de collectezang. Ja, de collecte is ook een offer. Zo spreekt Paulus ervan in Filippenzen 4. Hij zit hier in de gevangenis. Dan heeft hij bezoek gekregen van iemand uit de gemeente van Filippi, Epafroditus. Die man heeft de reis naar Rome gemaakt. En die heeft datgene wat ze in Filippi hebben ingezameld voor de apostel Paulus aan de apostel in zijn gevangenschap overhandigd. En datgene wat deze bode uit Filippi van de gemeente van Filippi aan Paulus heeft overhandigd, dat heeft het hart van de apostel zeer verblijd. Maar dat is de belangrijkste nog niet. Het belangrijkste is dat die gave die Epafroditus aan Paulus namens de gemeente van Filippi kwam brengen, en ik lees u het 18e vers van Filippenzen 4, een welriekende reuk en een aangename offerande was, golde welbehagelijk. Dat de apostel er blij mee was en dat hij er de bewijzen van de liefde van die gemeente van Filippi in zag, dat is nog maar één ding. En dat de apostel ermee vooruit kon, nu ze hem weer wat geld en wat goed gebracht hebben, en dat hij zo in zijn noden kon voorzien, dat is nog maar één ding. Maar het belangrijkste, en dat noemt de apostel uitdrukkelijk, dat is dat wat zij nu ingezameld hebben, al is het dan in klinkende munt, een welriekende reuk en een aangename offerande, gode welbehagelijk is. Ja, dat wordt ook iets waar de Heere zich in verheerlijkt, gemeente. Als het maar op de rechte wijze gebracht wordt. Als in de gave die we geven als de collectezak ons bereikt. Maar een gave schenken die uit ons hart komt. Als onze begeerte daarin maar tot uitdrukking gebracht mag worden, dat de dienst des Heren mag worden onderhouden. Dat als dat dan maar tot uitdrukking gebracht mag worden, dat de Heren die zo goed en zo genadig is, nu ook waard is dat we hem van onze gaven en met onze goederen dienen. Als de gaven die we geven maar niet uit nooddwang of uit droefheid is, zoals Paulus aan de Korintiërs schrijft, maar met blijmoedigheid, want de Heere heeft een blijmoedige gever lief. En zo zegt de Heere Jezus zelf, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Zo wordt ook dat offer Gode welbehagelijk. Zo wordt ook dat offer een welriekende reuk en een aangename offerande. Als wij van de overvloed die God ons geeft mogen bijdragen aan de nooddruft van de behoeftigen, als wij van onze overvloed mogen bijdragen aan de onderhouding van de dienst des Heren, dan is het huis des Heren en de dienst des Heren het waard, omdat God het waard is. Dat we hem dienen van onze goederen, zoals die vrouwen de Heere Jezus dienden van hun goederen, zoals het evangelie ons vertelt. Dat is ook een geestelijk offer, Gode aangenaam. Nu gemeente, dat zijn een aantal van die offers. En nu komt bij u de vraag op, hoe kunnen wij zulke offers de Heere brengen? Hoe kan dat dan dat we zo naar het voorschrift van Exodus 23 niet ledig voor het aangezicht van de Heere verschijnen? Kan een mens dat dan zomaar zijn hart zo veranderen dat hij daar werkelijk verbrokenheid voelt? Zo bidden dat het Gode aangenaam is? zo de lof des Heren beleiden en bezingen, dat het werkelijk is tot grootmaking van de deugden Gods? Kan een mens dat zelf, kan hij zichzelf zo ver brengen? Ik wijs u nog op dat woord wat we uit Petrusbrief al gelezen hebben, de tekst die ik u noemde over dat geestelijk, dat heilig priesterdom, dat God de geestelijke offeranden zal opofferen. Daar staat bij, door Jezus Christus. En als Hebreeën 13 spreekt over die offeranden des lofs, laat ons dan altijd God de opofferen, offeranden des lofs. Dan staat erbij, door Hem. En dat is weer de Heer Jezus Christus. Hoe kun je nou die offers voor Gods heilig oog brengen, die de Heere aanvaarden zal? Hoe kun je nou die geestelijke offeranden opofferen die de Heere van ons verwacht en verwachten mag? Alleen door Jezus Christus. Als het van ons moet komen, en van onze prestatie en van onze ijver en van onze voorbereiding ook, dan schiet het allemaal tekort en dan is het allemaal onvoldoende. Dan zal ons hart nooit echt gebroken zijn. En dan zal ons gebed nooit een echt gebed zijn. En dan zal ons offer des lofs nooit een echt lofoffer zijn. En dan zal onze gave in de collecte nooit een welriekende reuk voor de Heere zijn. Ook al zouden we het nog zo ernstig bedoelen en nog zo vroom bedoelen. Maar een mens kan dit pas ontvangen als hij bediend wordt uit Christus. Door Jezus Christus moeten die offers gebracht worden. Door Hem moet dat lofoffer gegeven worden. En dat brengt ons tot de scheiding die nu ook tegelijkertijd weer in de gemeente aanwezig blijkt te zijn. En dat brengt ons tegelijk ook bij de toepasselijke vraag waarin het onderscheid in de gemeente toch ook weer aan de orde moet komen. Kennen wij Hem? Ik bedoel die Heere Jezus Christus. Hebben wij oog voor Hem gekregen en deel aan Hem gekregen en gezien hoe verloren ons leven buiten Hem is? Hebben we ontdekt dat wij Hem nodig hebben, ook om die geestelijke offeranden te kunnen opofferen, ook om ware kerkgangers te zijn? Hebben we ontdekt dat we uit Zijn volheid bediend moeten worden, ook ten aanzien van een kerkgang die Gode welbehagelijk is? Dan moet je ook genade voor genade ontvangen, terwijl je in de kerk zit. Genade om te bidden, genade om te luisteren, genade om te zingen, genade om eerlijk naar de wet te luisteren, genade om met de belijdenis mee te belijden, genade om je gaven aan de Heere te geven, uit Hem, uit Zijn volheid bediend worden. En ziet u wel, gemeente, nou is er toch geen tegenstelling. Want dan moet je toch met lege handen komen, ja, in dat opzicht, om uit Hem bediend te worden. Maar om dan ook uit Zijn bediening, met door Hem gevulde handen, weer niet ledig voor het aangezicht van de Heere te verschijnen. Zo worden wij bij de kerkgang, en ik hoop dat het in uw hart zingt en dat het in uw geheugen achterblijft. Zo worden we bij de kerkgang, keer op keer, als de Heere de gemeente samenroept, voor die dure plicht en voor die hoge verantwoordelijkheid geplaatst. We mogen er niet met lege handen komen. Want dan zouden we de Heere oneer aandoen. En aan de andere kant, Heere, waar haal ik nu zo'n offer vandaan dat u behagelijk is? Of dat nou het offer van een verbroken hart, of het offer van het gebed, of het lofoffer, of het offer van de gave van mijn overvloed is, Waar haal ik zo'n offer vandaan? Ik moet uit u bediend worden. Om als een afhankelijk mens, als een in zichzelf leeg mens, als een behoeftig mens, zo aan de troon der genade te buigen en te smeken: Heere, ontferm u mijner en geef wat gij gebiedt, de offers die ik brengen moet. En dan zult gij niet te vergeefs gebieden. En hoe staan we nu tegenover die bron van alle goed, die bron van Christus genadevolheid? Putten we daaruit? Vluchten we daarheen? Hopen we daarop? Is daar onze verwachting op gericht? Hoe gaan we naar de kerk? Ik denk, als we zo met elkaar luisteren naar wat het woord van de Heer over kerkgang, over kerkdienst bezegt, dat er dan weinig in ons midden zullen zijn die niet beschaamd het hoofd moeten buigen. Dan zullen er heel wat moeten zijn die zeggen: ach, wat gaan we dan vaak achterloos. Wat gaan we dan vaak nonchalant. Wat gaan we dan vaak uit gewoonte. Wat gaan we dan onvoorbereid. Wat gaan we dan ongeestelijk. Wat gaan we dan met lege handen. Wat gaan we dan vaak zonder verwachting. Het is goed dat we ook op dat punt ons door het woord van God laten onderrichten, gemeente. En laten terechtwijzen. Want ook op dat punt, ja, heel concreet, ook op het punt van de manier waarop we naar de kerk gaan, zal er bekering moeten zijn. En zullen we genade van de Heere moeten smeken om op een hem welbehagelijke manier te gaan, te luisteren, te zingen, te bidden, te offeren, kortom in zijn huis te verblijven. Maar dan zo uit de genadevolheid van Christus bediend wordend, opdat we genade voor genade ontvangen. Hoe gaan we naar de kerk? Achter zijn er wellicht die naar de kerk gaan met geen enkel ander doel dan dat ze hier, nou ja, moeten zijn. Er zijn er die naar de kerk gaan die geen enkel ander argument kunnen aanvoeren dan dat dat nu eenmaal zo hoort en dat dat nu eenmaal de gewoonte is. En ze zouden die gewoonte nog niet graag afleggen, ook dat niet. Maar voor de rest, wat ze hier zoeken en wat ze hier brengen en wat ze hier doen, dat is hen vaak zelf niet eens duidelijk. Zoek toch nu u in de weg der genade middelen mag gaan en u de Heere het nog genadig geeft. Dat zijn deuren van zijn huis opengaan en dat het woord dat hij gegeven heeft verkondigd mag worden, nu de Heere dat nog in zijn genade geeft. Zoek toch ervan te profiteren. En vraag toch van de Heere of u is minder achterloos en minder zorgeloos en minder ongeïnteresseerd en minder geesteloos naar de kerk mag gaan. En laat het eens het gebed van uw ziel zijn en blijven, dat u eens het wonder mag ontdekken van in Gods huis te mogen ingaan en nog te mogen horen wat tot uw eeuwige vrede dient. Te mogen horen van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Let daar eens op. En zie dan uw eigen leven en de voorzienige leiding Gods in uw leven. Jonge mensen, jullie ook. Zie die voorzienige leiding Gods in je leven dan eens. Als je vergelijkt met diegenen die geen kennis aan God en aan zijn wegen hebben. En die geen wetenschap van het woord van God hebben. En die in allerlei ellendige en armelijke omstandigheden leven. En die ik weet niet wat voor ellende verkeren, uiterlijk, maatschappelijk en vooral ook in de duisternis dat ze het evangelie niet bezitten. En zouden wij op zo'n grote zaligheid dan geen acht geven? En zouden wij dan naar de kerk gaan met de gedachte, ik wou het maar over was? Zouden wij dan naar de kerk gaan en zitten om daar te denken aan van alles en nog wat? Zouden wij dan naar de kerk gaan en goden die offers onthouden? Zouden wij dan naar de kerk gaan en de Heere niet aanroepen om zijn zegen? O, zie toch eens wat een goede God de Heere is, wat een goede bedoelingen hij nog met ons leven heeft. door ons nog die boodschap van zijn genade bekend te maken. En let er eens op dat de Heere dat doet, omdat hij geen lust heeft in uw dood, in uw verderf, maar daarin dat u zou bekeren en leven. En u die bij het volk des Heeren mag horen, kom toch niet met lege handen naar Gods huis, maar breng die offers waar de Heere recht op heeft. En als u ze zelf niet produceren kunt, en dat kunt u niet, er is een bron van alle zaligheid, er is een fontein van alle goed, er is een zaligmaker en die heeft een volheid, een onuitputtelijke volheid. Ga als een behoeftig mens daarheen om uit die volheid bediend te worden en genade voor genade te ontvangen. En zo dringt ook de eis, niet met lege handen komen, ons toch weer naar die bron van alle goed toe. Naar die volmaakte Christus, die volmaakt gehoorzaam heeft, die volmaakt God geëerd heeft en die zijn bloed gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Omdat we zo ook mogen gaan beleven en God geven dat dat het geheim van onze kerkgang meer en meer mag zijn of worden wat David in zijn tempelgang mocht beleven. Die heeft het verstaan. Ik mag daar niet ledig voor Gods aangezicht verschijnen. En toen hij overweldigd door de rijkdom van Gods genade de gang naar de tempel, naar het huis van God ging maken, toen zei hij: wat zal ik de Heere vergelden? Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heren betalen. Nu, waar? In de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren. In het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Amen. We zingen Psalm 116 en daarvan het 8e en het 9e vers. 116 vers 8 en 9. Naam met dankzegging erkennen voor het voorrecht dat gij vanuit uw woord onderwijs geeft, ook ten aanzien van de manier waarop wij naar de kerk gaan en de manier waarop wij naar de kerk behoren te gaan. Heere, ach, als wij ons leven bezien, dan moeten wij van veel in ons leven zeggen dat het niet deugt. Maar als wij onze kerkdienst en onze kerkgang bezien, dan zullen we ook eerlijk moeten zeggen dat er veel niet van deugt. Dat dat niet zo is zoals het behoort te zijn in vele opzichten. En Heere, nu hebben wij nodig dat Gij ons in elk opzicht, ook in dit opzicht, de genade der bekering geeft. Opdat onze kerkgang geen zorgeloze, achteloze, misschien zelfs onverschillige kerkgang zal zijn. Omdat onze kerkgang ook geen ongelovige kerkgang zal zijn, waarin we niets verwachten. Maar opdat ons gaan naar uw huis zo mag zijn, Heere, dat er verwachting in ons hart leeft. Een uitzien naar u en een besef ook van eerbied. Maar ook dat wij met die offers mogen verschijnen die u de Heere wel behagelijk zijn. Ach, daar hebt u recht op. Geef dat we dat beseffen. Dat is onze schuldige plicht. Doordring ons ook daarvan. Maar geef ons dan tegelijk te zien, Heere, dat wij ook in dit opzicht weer zozeer nodig hebben de bediening uit Christus door de Heilige Geest. Om geestelijke kerkgangers, geestelijke bidders, geestelijke zingers, geestelijke offeraars te zijn. Mensen die er wat van verstaan in hun leven, om wat het is om door de Geest God te dienen, ook in zijn huis. Schenk ons dat voorrecht, Heere, door uw Heilige Geest, en geef dat ook het onderwijs in de prediking daar dienstbaar aan mag zijn. Geef ons dankbaarheid voor het feit dat de kerkdienst nog gehouden mag worden. Dat ge uw genade en uw goedheid daarin nog bewijst. Geef ons dankbaarheid en een besef van verwondering dat we het nog mogen horen wat tot onze vrede dient. En dat gij keer op keer nog de moeite neemt om arbeid aan onze zielen te verrichten. O Heere, wij bidden van u, gedenk ons in uw genade, ook het verdere van deze zondag. En laten we met de dingen van u en van uw rijk bezig zijn. Om Jezus wil. Amen. Psalm 116, het tiende vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn geloften brengen. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.